Hallo Maria.
Hallo, u spreekt met Benjamin de Bruin. Ik ben een journalist. Welk gelegen?
Nou, ik sta op het punt van weggaan, dus houd kort alsjeblieft.
Oké.
Onaardig, hè?
Ja. Nee, hoe lang heb ik? Of zal ik later even terugbellen?
Nee. Laat maar gelijk afwachten.
Oké. Ik ben journalist en ik ben bezig met een serie over de Tour de France voor vrouwen. En hoe dat toen was in de tachtige jaren. En nu heb ik via uw contactgegevens gekregen, omdat u volgens mij familie bent van Connie Meijer.
Ja, klopt. Ik ben de zus.
Ah, oké. En dat is allemaal gegaan via de organisatie van de Parel van de Veluwe.
Ja.
Het jammerlijke feit wil zich ook nog eens dat doet zich ook nog eens voor dat de vroueneditie dit jaar is afgelast vanwege geldgebrek. Dus dat er geen Connie Meijer Memorial meer is.
Oh, nou, ik hoorde het van jou. We wisten dit niet. Ik ben er even stil van.
Ja, dat snap ik. Oh, sorry, ik wist niet dat u dit niet wist eigenlijk. Want,
Nee. Dit is een verandering heeft er plaatsgevonden met in de organisatie.
Connie zal ik nooit vergeten. Ook een schat van een meid, een felle kikker. En daar kon je ook wel eens even woorden mee hebben, maar dat was altijd goed.
Ja, was altijd wel even voor een lolletje en een geintje. We zijn toen ook nog op een rustdag stiekem naar McDonald's gefietst. Hebben we daar een hamburger gegeten. En toen kwamen we later terug en toen was Ben Schipkamp heel boos. En jullie krijgen nu geen eten meer. Oh, prima.
Het was een wedstrijd in Naaldwijk. En dat was vlakbij Vlaardingen waar ze vandaan kwam. Dus ze wilde graag winnen. En zei ze, wil je helpen? Dus ja, goed, dan help je elkaar. Maar ja, toen op een gegeven moment stopte ze ineens en lag ze langs de kant. Maar ja, dan weet je ook niet wat er aan gaande is.
Dit is de tweede aflevering van De Muur Feminin 84. Een podcast van uitgeverij De Muur en Cassette over de eerste Tour voor vrouwen. In aflevering 1 hoorde je hoe de eerste Tour Féminin tot stand kwam en hoe Mieke Havik de eerste historische gele trui op mocht halen. De avond voor de eerste etappe naaide de Nederlandse ploeg de sponsor nog op het shirt.
Dextro stond er wel op de shirtjes. Die naaiden we er s'avonds op.
Hebben jullie er zelf opgenaaid?
Ja, die hebben we zelf opgenaaid, ja. Grappig, hè?
Zo komt in 1984 onverwacht een toerdroom uit voor 6 Nederlandse vrouwen.
Mijn broers wielrenden ook. En toen had ik vroeger wel het idee van Jan Jansen. Ik ben Jan Jansen, hij Herman van Springel of weet ik wat. Maar ook wel met de wetenschap, dat gaat nooit gebeuren. Ik ga nooit een Tour de France rijden, want dat is er niet voor vrouwen. Maar dat kwam wel.
Je kunt het je nu misschien niet voorstellen, maar ooit was er een volledige Tour voor vrouwen. 18 etappes in 3 weken in het voorprogramma van de mannen.
Je had de hele ambiance, die wij eigenlijk helemaal niet kenden op die manier, zeker in die tijd niet, van ook de mannentour.
In deze podcast hoor je in 3 afleveringen het verhaal van de eerste Tour Féminin. Met Gio Lippens, die alsnog verslag doet van een vergeten koers.
Wie gaat hier in Saint-Denis met het eerste geel naar huis? Nog 300 meter te gaan. Petra de Bruin gaat aan. Martin kiest de tegenaanval en daar komt Havik. Oh, Havik, er staat geen maat op de Volendamse. Met 5 lengtes voorsprong wint zij hier de eerste etappe van de Tour Féminin. Ze komt uit Volendam, ze rijdt hier voor de Nederlandse Dextro-ploeg van Ben Scheperkamp. En Nederland is een gele truidrager rijker. Petra de Bruin wordt tweede voor Marianne Martin.
Ja, dat laatste stuk, die laatste paar 100 meter, ging gewoon wat harder. Dus dat weet ik wel, dat ik won daar.
Mieke Havik wint niet alleen de eerste etappe, maar ook de tweede.
Toen kreeg je ook een beetje dat vrouwengedoe. Dat de rest van de ploeg begon ook een klein beetje, die vonden het minder leuk worden. Want ik kreeg heel veel aandacht natuurlijk, omdat ik en in het geel reed en initiatief nam in de wedstrijd. En ook nog bij Radio Tour de France een praatje had.
Als ze 5 dagen in het geel rijdt, bouwt de spanning in de ploeg zich op. Jaloezie wordt spelbreker binnen de oppermachtige Nederlandse ploeg.
Ja, ze zat altijd met de oordopjes op en zo. En met die ontspanningsoefeningen van, was dat Ferry Ooyen of zoiets. Eigenlijk sloot ze zich meer af van ons dan dat ze deelnam aan het geheel. Ik vind als je als groep bent, moet je ook als groepslid gedragen dan.
Ja, je moet echt veel voor elkaar over hebben. En als jij natuurlijk al 5 overwinningen hebt, hou dan even je benen stil, gun dat meisje dat dan. Maar nee, zo ging dat niet. Mieke ging gewoon voor zichzelf.
Ja, dat, ik geloof als er meerdere etappes zijn en één iemand wint dat steeds, dan krijgt de rest ook het gevoel, ja, dat wil ik ook. Nou ja, dan zou je zeggen, dan moet je harder fietsen. Maar dan ga je tegen elkaar fietsen en dat was ook niet de bedoeling.
Maar heb je dat uiteindelijk wel zo gedaan? Heb je het gewoon gedacht van, soi?
Ja, ik blijf rijden waar ik rijd. En dan heeft de ander, nou ja, dat was Connie Meijer dan en Helene, die hebben dan ook een trofee, zeg maar, of een gele trui, ja.
In deze tweede aflevering van De Muur Féminin hoor je het verhaal van de tweede vrouw ooit in de gele trui, Connie Meijer. Toen ik maanden geleden begon aan deze podcast, had ik één doel. Zoveel mogelijk deelnemers van de Tour opzoeken, zodat ik van binnenuit het verhaal van de Tour van 84 zou horen. Bij één renster is het onmogelijk haar verhaal nog te horen. Connie Meijer overlijdt 4 jaar na haar eerste Tour, terwijl ze pas 25 jaar oud is. Toch ga ik bij haar langs.
Jefferson op Radio West in Color of My Love. En we gaan terug naar 1988.
Spring op de fiets en ontdek de Gelderse streken. Geniet van bos, heide en indrukwekkende stuifzandvlaktes op de Veluwe.
Heeft altijd iets geks, begraafplaatsen. Iets mysterieus misschien. En helemaal omdat ik nu naar het graf ga van iemand die ik helemaal niet ken. Alleen van wat ik heb gelezen en dat is niet eens superveel. Hier ligt ze. Haar stelregel was: houd moed en geloof in jezelf. Connie Meijer. In de leeftijd van 25 jaar, voor altijd in onze gedachten. Ja, ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij. Nogmaals, ik ken deze vrouw niet en dat maakt het een beetje vreemd om hier te staan. Toch heb ik het gevoel dat ze het verdient om geëerd te worden om wie ze was. Misschien juist omdat ze zo normaal was. Ambities die passen bij een wielrenster van haar leeftijd. Een wielrenster met haar kwaliteiten. Maar natuurlijk ook gewoon mens. En zo'n tragisch einde in de kracht van het leven. Ja, wat maakt een Tour de France dan nog uit, eigenlijk?
Hallo Maria.
Hallo, u spreekt met Benjamin de Bruin. Ik ben een journalist. Welk gelegen?
Nou, ik sta op het punt van weggaan, dus houd kort alsjeblieft.
Oké.
Ja.
Na een zoektocht van een paar weken krijg ik het nummer van Ria Meijer te pakken.
Nee,
dat is familie van Connie, wordt me verteld. Ik weet dan nog niet dat het om haar zus gaat met wie Connie 2 handen op 1 buik was. Het telefoonnummer van Ria krijg ik via de organisatie van de Parel van de Veluwe.
Een wedstrijd waarvan de vrouweneditie ruim 30 jaar lang door het leven ging als de Connie Meijer Memorial. Tot dit jaar, want wegens geldgebrek wordt de vrouwenwedstrijd niet meer georganiseerd. De organisatie van de Parel van de Veluwe helpt me aan het nummer van Ria en vertelt me dat de vrouweneditie niet meer doorgaat. De familie van Connie is daar niet van op de hoogte.
Het heeft zo'n impact om daar te staan, dat eigenlijk wat 30 jaar geleden gebeurd is, dat zodra wij daar aankomen, komt dat in één keer weer helemaal terug naar boven. En dan denk je dat je het plekje hebt gegeven en dat je het hebt verwerkt. En dat heb je ook wel, hè, zeg maar, in je normale dagelijkse leven. Maar als je daar bent, dan komt het gewoon allemaal weer terug. En het is gewoon te zwaar. En ook omdat die mensen die er voorheen ook organiseerden ermee gestopt zijn. Ja, is gewoon dat contact is verwaterd. En dat blijkt dan ook wel, want we hebben niet eens te horen gekregen dat die prijs er niet meer is.
Ik leg Ria uit dat ik een podcastserie wil maken over de Tour van 84.
Dan ga jij een interview krijgen met mijn en mijn moeder.
Ja.
Kijk, want mijn moeder heeft wel een 7 jaar gehad. Maar als er iemand alles weet aangaande mijn zus, de namen. Weet je, die noemt zo al die namen van die meiden en de wedstrijden. Want die is er natuurlijk zo ontzettend bij betrokken geweest.
Ja.
Dus ik denk dat hartstikke leuk is. En ik denk dat ze daar ook heel blij mee is.
En hoe gaat het
samen met mijn moeder.
Ja, want hoe gaat het met uw moeder nu? Is dat...
Nou, die is net hersteld van een longontsteking toevallig. Maar die is gewoon berensterk. En af en toe kan ze een beetje verward zijn. Maar dat heeft denk ik ook nog met die medicatie en die longontsteking te maken. Maar die heeft ze gewoon allemaal heel goed op een rijtje. Ze is linkszijdig verlamd. En dat is eigenlijk, het is 82, weet je. Het wordt gewoon een oud dametje. Maar die maakt er nog steeds niks wijs. En ze weet nog steeds... heel veel, want toevallig is ze van de week ook weer allemaal namen te noemen en zo. Dan denk ik van, oh, hoe heet die ook alweer? Hoe heet ze ook alweer? Nou, zij noemt ze dan, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat je eigenlijk als je een interview wil hebben, dan dat we haar erbij moeten betrekken.
Het komt met bakken uit de hemel als ik bij Ria Meijer en haar moeder langs ga. Ria heeft haar moeder pas een dag eerder gezegd dat ik langs zou komen. Anders zou ze zich dagenlang druk maken. Ze heeft een herseninfarct gehad, waardoor ze halfzijdig verlamd is. Maar in haar hoofd is ze kraakhelder. En juist in dat hoofd zit de dood van Connie. Nu 30 jaar geleden, maar het voelt als gisteren dat het hart van haar dochter ineens stopte.
Ik ben Ria.
Hallo.
En dit is mijn moeder, Kokkie.
Hallo.
Ja, niet op hoor.
Nee, dit is niet erg. Ja. Hallo, Kokkie. Benjamin.
Ja, als ik nou hier eens tussenin ga zitten. En dan kunnen jullie vertellen.
In 84 is ze voor het eerst begonnen met de Tour de France. En in 88 had ze de laatste. Dus ze was 21 toen haalde ze het Nederlands kampioenschap.
Dat is allemaal kritisch.
Ze
moeten we toch hier verder, denk ik.
Daar moet ik ook erg graven, hoor.
Ja, echt.
En doet ook een beetje pijn, dat graven. Ze had natuurlijk in 87 de bronzen medaille op de wereldkampioenschap gehaald. Dat was de zekerheid dat ze naar de Olympische Spelen mocht. In 88.
Ja, er liggen zoveel albums. Dus het is wel alles even door.
Kokkie begint meteen te vertellen en haalt alle uitslagen van Connie moeiteloos terug. Op de achtergrond speelt Ria door fotoalbums. Anekdotes galmen door het verzorgingshuis in Vlaardingen.
Ze hadden ook nog een leuk verhaal. Toen ze klein was, had ze de arm gebroken. En ze mocht dus niet fietsen. Maar volgens mij achteraf gezien had ze toch wel een beetje last van ADHD. Dus die was niet te genieten thuis. Dus wij moesten natuurlijk ook fietsen, mijn broer en ik. Dus ze ging toch mee. En toen zei ze van, ja, maar als ik nou helemaal achterin het peloton ga rijden... of er achteraan met 10 meter, mag ik dan alsjeblieft niet fietsen? Nou, ze werden natuurlijk helemaal knettergek van dat kind. Dus ze zei, alsjeblieft kleed je eigen om en stap op die fiets. Maar wel voorzichtig. En dan helemaal achterin. 2 ronden daarna komt ze helemaal ver vooruit. Is dit ook goed? Dus fietsen maar.
Mag ik ook vooruit, ja. Als je voorzichtig bent. En ze heeft dat wedstrijdje uitgereden.
Ze kon het gewoon niet laten. Dat was gewoon wie ze was, zeg maar.
Connie had al op jonge leeftijd brani en talent. Al snel kwam de eerste sponsor. Een magisch moment voor de familie Meijer.
Cremes Beton? Nou, ik weet nog wel dat zij gesponsord werd. Nou, man, dat was helemaal geweldig. Want ja, dat fietsen kostte natuurlijk heel veel geld. Ik weet als kind zijnde dat je krijgt natuurlijk als ouders kinderbijslag. Nou, die hebben wij nooit gezien, want die ging altijd gelijk naar de sportwinkel. Want daar kon mijn moeder alles kopen, zeg maar, op rekening. Ja, want dan had hij een lekker band, dan had hij een lekker band. Dat had hij een gat in zijn shirt. Nou, noem maar op wat je allemaal nodig had. Dus dat kon ze daar gewoon dan allemaal halen. En de kinderbijslag ging gewoon in zijn totaal hoppa. En de ene keer werd daar de rekening mee afbetaald. Dus Connie kreeg toen een sponsor, een trainingspak en een tas en een fiets. Nou man, dat was geweldig. Daar was iedereen jaloers op, want dat had je toen eigenlijk allemaal nog niet. Mensen moesten dat allemaal zelf bekostigen. Dit is 1979.
In 1984 mag Connie Meijer als Nederlands kampioen naar de allereerste Tour Féminin. Daar spreekt ze niet alleen met haar snelle benen, maar ook gewoon met haar mond. Als de onderhuidse spanning zich opbouwt, is het Meijer die van zich laat horen.
In Alençon won Mieke Havik alweer haar derde etappe, maar het succes heeft er niet voor gezorgd dat het binnen de ploeg rustig is. Mieke moet een ander ook eens wat gunnen, zou Connie Meijer geroepen hebben na de vijfde etappe. De ploeg is zo sterk dat er onderlinge strijd ontstaat over wie mag winnen.
Ik las ook ergens dat Connie in 84 zei van Mieke moet een ander ook eens wat gunnen. En boos is weggelopen. Ik weet dan niet precies hoe dat is gegaan.
Ja, nou dat stukje heb ik toevallig ook net eventjes weer teruggehaald. Maar inderdaad, er waren gewoon bepaalde renses. Gewoon blik op oneindig en alleen maar voor zichzelf wilden gaan. Terwijl je eigenlijk als team moet presteren. En je moet echt veel voor elkaar over hebben. En als jij natuurlijk al 5 overwinningen hebt en je komt op de sprint aan en er zit daar een meisje wat heel hard voor jou 5 dagen gewerkt heeft, maar nog niks heeft gewonnen. En ook minder kans maakt om iets te winnen, omdat zij echt alles voor de ploeg doet. En ze heeft dan die mogelijkheid, hou dan even je benen stil, gun dat meisje dat dan. Maar nee, zo ging dat niet. Mieke ging gewoon voor zichzelf.
Gisteren, tijdens de rustdag, zou de ruzie tussen Havik en Meijer zijn bijgelegd. En voor alle fans van Connie Meijer heb ik goed nieuws, want ze zit in de kopgroep in deze 6e etappe over bijna 75 kilometer van Condé naar Nantes. Meijer rijdt samen met Helene Hagen en 4 buitenlandse rensters voor het peloton uit. Christine Waller en Valérie Simonet uit Frankrijk, de Britse Betsy King en Suzanne Lemieux uit Canada. En mocht deze groep het volhouden tot de finish, dan zou Meijer het geel over kunnen nemen van Havik.
Helene en Connie konden het goed vinden, hè?
Ja, maar de slaapmaatjes noem ik het maar. Klinkt misschien wel heel gek. Maar ze hebben nu toch nog dat prof samen een kamer delen.
Ja.
Dat zij met Helene sliep, zat het op dezelfde kamer samen. Toen zat het Helene dit en Helene dat. In positieve zin dus.
Met Connie Meijer lag ik eigenlijk vaak samen op de kamer. En toen ze overleden is, wel mijn beste maatje. Ja.
De kopgroep zit in de laatste kilometer. Helene Hagen heeft de kop gepakt en gaat de sprint aantrekken voor haar landgenoten. Nou, dat ziet eruit als een geoliede machine. Meijer komt uit het wiel over Hagen heen en gaat hem pakken hoor. Met overmacht wint zij de 6e etappe in de Tour Féminin. Nu is het wachten op het peloton met erin Havik. De gele trui blijft binnen de Nederlandse ploeg. Maar wordt het Havik of gaat de trui naar Meijer? 15 seconden. Connie Meijer neemt de gele trui over met 15 seconden voorsprong op Mieke Havik. We hebben een tweede Nederlandse gele truidrager. Haar naam is Connie Meijer en ze komt uit Vlaardingen.
Ja. Ik denk dat ik voor haar de sprint aantrok of zo. En zij was natuurlijk gewoon de rapste van de kopgroep. En was een makkelijke sprint. En ja, goed, toen kon ze ook de gele trui aantrekken. Dus dan was alles weer goed.
Hey, en in die Tour van 84, hè, wint Connie op een gegeven moment de 6e etappe, als ik het goed heb. En ze neemt dan ook de gele trui over. Hoe was dat voor jullie? Belden ze meteen op daarna?
Nee, dat zagen we. Ik weet ook niet hoe het kwam dat ik erachter kwam. Maar of zij nou gebeld heeft of iemand anders. of op de radio van Meijerij en Tril.
En ziet ze echt allemaal krantenknipsels. Het werd toen ook nog niet uitgezonden, hè? Op de tv of zo. Er waren totaal geen beelden van. Het was natuurlijk verschrikkelijk. Ja, wielrennen wel, maar niet van de dames. Ze kregen vaak nog niet eens wat van te horen.
Connie Meijer verovert het geel en houdt de Leidenstruit 2 dagen vast. Beeld en geluid is er inderdaad helaas niet van die prestatie. Maar door de Tour staat het vrouwenwielrennen beter op de kaart. De NOS besluit verslag te doen van het criterium in Boxmeer, waar Connie wint. En dus kunnen we nu even luisteren naar Connie.
Nou, zoals ik nu zie, hoop ik wel. Ik zag net amateurs voor ons rijden. En ik vond de hele eer dat wij na de amateurs mochten rijden en voor de profs. Ik geloof toch wel dat dat een hele vooruitgang is. Het hoeft niet altijd, maar het is gewoon dat ze de vrouwen ook wel wat meer serieus nemen nu.
Na de Tour van 84 richt Connie haar pijlen op de Olympische Spelen van 1988. Ze wint nog eens een rit in de Tour van 1986 en wordt derde op het WK in 1987. En vooral dat WK is belangrijk, want dat is in theorie een ticket naar de Spelen van 88 in Seoul. De Olympische droom van Connie komt steeds dichterbij.
Kunt u vertellen hoe dat jaar 88 liep? Want in 84 vond ze het heel leuk dat ze naar de Tour kon. Ja. Maar ik geloof dat ze 4 jaar later liever naar de Olympische Spelen wilde.
Ja, 88 had ze graag naar de Olympische Spelen gegaan. Dat ze dan de hele leven lang voor gefietst noemden ze dat. Dat vonden wij ook wel. Ze had hem wel verdiend.
Derde was geworden op de WK, had ze recht om in feite naar de Olympische Spelen te mogen dat jaar. Maar alleen de coach die draaide daar mooie verhalen mee. Toen op een gegeven moment zei hij ook iedere keer van ja, maar je bent nog niet zeker van je plekje. Je bent nog niet zeker van je plekje. Dus eigenlijk werd hij druk.
Of je mag fietsen, weet ik niet.
Dat soort dingen werden dan tegen haar gezegd. Nou, en dan hadden we dan dat mijn neefjes maandags is overleden van 21 met een auto-ongeluk. En Connie was niet lekker. En ze zat natuurlijk ook heel erg, want het was een zeer gevoelig kind. En
dat
dus
was tegen Ines gezegd. Ja. Ik vind het zo erg, mijn neefjes overleden en mijn tante had er maar 1. Met andere woorden, van ze kan nergens op terugvallen.
Dus die dag wilde ze niet starten, ze was niet lekker. En ze, ja, gewoon, het is heel logisch, hè, achteraf gezien als ook zoiets gebeurt. Maar ze voelde zich ook niet goed. Ze had een soort, iedere keer als, ja, hartritmestoornis. Hè. Dat had ze dan al een tijdje. En ze was onderzocht, ze had een keuring gehad. Ook voor de Olympische Spelen een keuring gehad. En dan hadden ze eigenlijk niks kunnen vinden. En toen hadden ze gezegd van, weet je wat je eens moet proberen? Want als ze bijvoorbeeld gedemareerd was en ze liet zich terugzakken, dan ging haar hartslag en haar ademhaling kreeg ze niet onder controle. En als ze dan weer demareerde, dan kwam dat zeg maar weer wel op de hoogte dat het wezen moest.
Een wedstrijd in Naaldwijk en dat was vlak bij Vlaardingen waar ze vandaan kwam. Dus ze wilde graag winnen en zei ze wil je helpen. Dus ja, goed.
Ze zag er ook slecht uit, werd er gezegd door de mensen die erbij waren. En toen op een gegeven moment kwam ze alleen vooruit. Heeft ze zich waarschijnlijk niet goed gevoeld. Ze die ritmestoornis waarschijnlijk gekregen. Heeft ze gedacht, nou ja, hè, dan maar doen wat ze zeggen. Hè. Ga maar demareren. Even dat hart oppompen.
Toen op een gegeven moment lag ze stopte ze ineens en lag ze langs de kant.
Maar even 10 meter bij me vandaan zakte ze in elkaar. En ze ging op mijn vensterbankje zitten. En ze zakte door. Ze viel neer. Toen stonden allemaal mensen eromheen, ik niet. Ik ging ook in de vensterbankje zitten. Ik bleef zitten.
Want u wist me dat het meteen eigenlijk ook niet goed was.
Zo is dat. Ik heb nooit uitgesproken, maar zo is het wel. Want toen ik in het ziekenhuis aankwam, zegt de dokter, we hebben niks voor te kunnen doen. Ik denk, moet je niet tegen mij zeggen, ik wist dat al.
Op het randje van haar Olympische droom overlijdt Connie Meijer. Op 17 augustus 1988, als ze nog maar 25 jaar oud is.
Het was wel duidelijk voor haar. Dus ondanks dat ze er eigenlijk zo belabberd voelde en eigenlijk helemaal niet wilde fietsen die dag, omdat ze er helemaal met haar hoofd niet bij was, dat hij toch wel iets tegen haar gezegd had wat haar duidelijk maakte van, nou Meijer, klim jij nou maar op die fiets, anders ben je plekje kwijt voor de Olympische Spelen.
Na haar dood blijft de familie zitten met een schuldvraag. Hadden ze zelf iets kunnen doen? Of had de coach haar misschien gerust moeten stellen over haar deelnemen aan de Spelen?
Ik heb zelf ooit eens een keer gezegd tegen de coach, jij hebt mijn dochter vermoord. Toen moest ik op de televisie komen, heb jij het gezien?
Ja, ik heb het gezien. Ik heb het bij Paul Witteman.
Ja, Paul Witteman.
Mevrouw van der Giezen, uw dochter Connie was een beroemd wielrenster. Ik geloof Nederlands kampioene geweest. Ja, en zij is op jonge leeftijd overleden. Waaraan?
Aan een hartstilstand. Een acute hartspierontsteking wordt dat genoemd.
In de studio van het programma De Ronde van Witteman zit de moeder van Connie. Door de jaren heen is haar stem veranderd, maar de herinnering is nog precies hetzelfde. Kokkie voelt zich schuldig. Misschien had ze de dood van haar dochter kunnen voorkomen.
Waarom voelt u zich daar nu schuldig voor?
Het zijn factoren bij elkaar natuurlijk toch. Ja. Want ze leefde al een hele tijd onder spanning. Ze sliep niet meer en ze had last in de rug. En dan gaf ze dingen aan. Dus toch wel dat ze zich niet lekker voelde of beroerd voelde. En ze had toen de tijd, dat was in mei, had ze een kaakontsteking. En ze zegt, ik loop met mijn kop door de muur. En nou, zie ik dat dan eerst eens uit of wat dan ook. Ja, hoe kan ik nou uitzieken, zegt ze. Ik moet toch laten zien dat ik vormbehoud toont.
En u heeft de indruk, achteraf?
Achteraf, ja. Dat u toen... ik dat niet gezegd heb, hangt u een rotfiets aan de kapstok en kijk er nooit meer naar om, uiteraard.
Verwijt u die coach ook iets?
Heb ik gedaan. Heb ik heel erg gedaan, ja. Heel erg zelfs.
Wat bedoelt u met heel erg?
Nou, ik heb hem eigenlijk heel erg kwalijk genomen. Dat hij niet duidelijk kennis had gegeven van fietsen nou in Seoul of fietsen nou niet. Als hij had gezegd, jij komt niet in aanmerking voor Seoul, had hij een goede reden voor mij voor moeten hebben. Maar als hij die gehad zou hebben, dat kon hij op dat moment kunnen stoppen. Had ze zich niet meer zo waar hoeven te maken.
Dus u verwijt hem betrokkenheid bij de dood van uw dochter. Heeft u hem dat ook wel eens gezegd?
Ja, rechtstreeks.
Wat heeft u
dan
gezegd?
Heel hard. Ik heb gezegd, jij hebt er vermoord.
Niet alleen de moeder van Connie zit in de studio, maar ook de coach. Ook hij gaat door een moeilijke periode na het overlijden van Connie.
Kijk, je bent coach.
En u bent verantwoordelijk.
Ik ben verantwoordelijk ervoor en...
Sterker nog, u bent de man om wie het gaat. U bent de man die de selectie maakt, mee of niet mee.
Precies.
Een einde aan haar droom of haar droom verwezenlijken.
Ja, precies. Maar ja, kijk, een coach moet beslissingen nemen. Moet duizenden beslissingen op een jaar nemen. De belangrijkste beslissing is natuurlijk van Olympische Spelen. Voor een amateursporter, Olympische Spelen, hoger is er niet.
Het gaat is dat belangrijker dan de gezondheid van de mensen die zich aan u toevertrouwen?
Tuurlijk niet.
Maar u had het niet in de gaten?
Dat is dus op een gegeven moment de fout die Connie gemaakt heeft. Connie was zo fanatiek en die heeft alles in de strijd gegooid, zelfs meer dan dat ze had. En ja, heeft niet meer geluisterd naar haar lichaam.
Maar het drukte op uw geweten, hè, die kwestie.
Ja, zeer zeker.
Op de dag dat Connie Meijer sterft, belt een delegatie van de KWU aan bij het huis van de familie Meijer. Ze hebben een koffer bij zich. Daarin zit het kledingpakket voor de Olympische Spelen. De KWU heeft een heugelijk bericht. Connie Meijer mag naar Seoul.
'S Avonds ging ineens de bel. Daar stonden dus twee mensen. En die kwamen heel vrolijk de koffer brengen van de Olympische Spelen. Ja. En wij moesten hun dan gaan vertellen van, dat ze 's middags overleden was. En ja, toen hebben ze toch de koffer wel achtergelaten. Want ja, die was van Connie. Want alles was op maat van Connie. En mensen wisten ook niet van, ja, waar moeten we hier nu mee? Dus die hebben de koffer aan mijn moeder gegeven. En toen is er ook toestemming gevraagd dat Connie begraven mocht worden in het pak van de Olympische Spelen. Want dat zou voor haar wel heel veel betekend hebben. Ja, dat is dan toch wel... iets moois, maar ja, we hadden ze er liever in zien fietsen natuurlijk.
Als Connie Meijer begraven wordt, is Vlaardingen te klein.
Er zijn zoveel mensen op afgekomen. Ook hele bekende wielrenners die daar allemaal hebben gestaan. Echt ongelooflijk. Ze zijn gestopt met tellen bij 3000 mensen. Heel Vlaardingen liep vast. De politie moest erbij komen om het verkeer allemaal te regelen. Dat was echt spectaculair. Dat is natuurlijk schitterend.
Na haar dood wordt de parel van de Veluwe naar Connie Meijer vernoemd. Het is een van de laatste koersen die ze wint. En de Tour Féminin eert Meijer een jaar later, in de 10e etappe.
NOS Radio Tour Féminin.
Ja, die vrouwen hebben hun 10e en voorlaatste etappe er al op zitten. Informatie over die rit komt van René van den Berg.
Vandaag een etappe met een beetje aan het begin al een Nederlands tintje. De toerdirectie had besloten om een bokaal te vergeven in memoriam aan Connie Meijer. De vorig jaar in augustus 1988 overleden wielrenster. Connie Meijer dus, de trofee heet Memoriam de Connie Meijer. Vandaag die etappe over 127 kilometer. Op 22 kilometer brak het spel open. Uglieva van de Russische ploeg en Leontien van Moorsel demareerden uit het peloton en hadden een maximale voorsprong van 1 minuut.
Hoe moeten we Connie ons herinneren, zeg maar? Wat moet ons bijblijven?
Als goede wielrenster die het ook een ander gunde.
Heel lief karakter. Spontaan, zorgzaam was ze. Ja, ze had wel lekker de bekkie bij de. Maar inderdaad een super vriendin als je ze als vriendin had. Vijanden had ze denk ik niet.
Het was een beker is ter beschikking gesteld in memoriam aan Connie Meijer. Geeft dat nog een extra cachet aan deze overwinning?
Ja, natuurlijk. We wilden die beker gewoon bij ons dan laten. Nou, het is gelukkig gelukt.
Morgen Champs-Élysées, 10 rondjes daar rijden.
Met de jaren is het verhaal van Connie Meijer vervaagd. Het wordt niet elk jaar meer verteld in Radio Tour of tijdens het WK wielrennen. Lijstjes met Nederlandse deelnemers die het geel droegen hoor je weinig. En de Tour zelf bestaat niet eens meer. Deze aflevering is daarom een herinnering aan Connie Meijer. Aan wie ze was en wat ze presteerde. Over misschien wel de mooiste overwinning van Connie Meijer heb je in deze podcast nog niets gehoord.
Man, dat was een gekkenhuis. Wij stonden daar natuurlijk heel blij uit ons straatje te gaan. En in één keer ben ik mijn moeder kwijt. Dan keek je in die mensenmassa. Waar is dat mens? Ze spreekt geen woord Frans. Dus wij een soort in paniek van mama, waar ben je nou? Kijken we zo over dat hek heen. Nee, ik zeg, kijk ze staan. Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. En ze heeft gezegd van... Connie Meijer, mama. En die mensen begrepen waarschijnlijk wie ze was. En die hebben er gewoon helemaal op de eretribune laten plaatsnemen. En dan stond ze met een glas champagne en alles. Ze was gewoon over al die hek heen geklommen. En zoef, ze was weg.
Hoe dat ging, hoor je in de derde en laatste aflevering van De Muur Féminin 84. In die aflevering vertelt Helene Hagen hoe ze in de laatste week het geel draagt. En de eindzegen kan ruiken. Maar... zichzelf tegenkomt.
Het peloton maakt zich op voor een spectaculaire etappe. 32,7 kilometer moet er afgelegd worden. Dat is niet veel, maar de finish van deze rit ligt bergop in La Plagne. Na een aanloop van ongeveer 14 kilometer gaat het nog 18 kilometer omhoog. En op de top van de klim van de buitencategorie ligt de finish van die 14e etappe. De grote vraag is natuurlijk...
Toen had ik wel zoiets van, ik ga ze terughalen voor de finish, voor die etappe. Maar je beseft wel van, dat gaat niet meer goed komen.
Gisteren nog, pas 35 jaar. Ze genoten van de tijd dat de Tour voor vrouwen was. En op basis van kracht werd bepaald wie aan geel dacht. Het woord is Jean-Charles Aznavour.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer.
Deze podcast is een productie van Uitgeverij De Muur in samenwerking met Cassette. Gemaakt met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Speciale dank gaat uit naar de deelnemers van de Tour 84. Die wilden vertellen over hun ervaringen. In het bijzonder Ria Meijer en haar moeder, die zich openstelde over hun zus en dochter Connie. Dank ook aan Gio Lippens, die alsnog verslag deed van een vergeten koers. Dank Bert Wagendorp voor zijn vertrouwen en dank aan alle mensen die mee hebben gedacht. Dit verhaal is gemaakt om door te vertellen. Vergeet dat niet te doen, want dat verdienen de vrouwen van 84. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.